Gemeente, ik mag u meedelen namens de kerkenraad dat er op 5 december bij Jaap en Helene But een dochter is geboren. Haar namen zijn Esther Pauline en haar roepnaam is Ilse. De komende donderdag is de kerstmiddag voor alle senioren van de gemeente. Aansluitend is er een broodmaaltijd en de aanvang is om 2:30. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht en tot in eeuwigheid, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij met u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heeren naam. Wij zegenen u uit 's Heeren woning, wij zegenen u al tezaam. Dat gaan we met elkaar zingen. Psalm 118, de versen 13 en ook het 14e vers. Gij zijt mijn God, u zal ik loven.
Thank you.
Wij zien vanmorgen eerst gemeente in de spiegel van de wet van God. In een spiegel zie je altijd twee dingen. In de eerste plaats zie je dan jezelf. En wij zien in de spiegel van de wet ook wie de Heere is. Want daar begint de wet mee. We luisteren naar datgene wat de Heere ons in de wet heeft gezegd in Exodus 20. En we zingen aansluitend Psalm 81, de versen 11 en 12. En dat 11e vers, daar doelde ik ook net op. Als de Heere dat zegt, waar de wet mee begint. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, dat betekent een jaloers God op zijn eer, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel, niet leeg, niet zomaar gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en alle uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
We gaan samen lezen uit de Bijbel en we lezen uit het Nieuwe Testament. Uit het Evangelie zoals Matthäus dat beschreven heeft, hoofdstuk 11, de versen 1 tot en met 15. Matthäus 11, de eerste 15 versen. En daar lezen we het woord van de Heere. En het is geschied, toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen bevelen te geven, dat hij vandaar voortging om te leren en te prediken in hun steden. En Johannes, in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond 2 van zijn discipelen en zeide tot hem: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: gaat heen en boodschapt Johannes weder hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende en de kreupelen wandelen. De melaatsen worden gereinigd en de doven horen. En de doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Als nu deze heen gingen, heeft Jezus tot de scharen begonnen te zeggen van Johannes: wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet dat van de wind gins en weder bewogen wordt? Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens met zachte klederen bekleed? Ziet, die zachte klederen dragen zijn in der koningen huizen. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, ik zeg u, ook veel meer dan een profeet. Want deze is het van de welke geschreven staat: ziet, ik zende mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg bereiden zal voor u heen. Voorwaar zeg ik u, onder degene die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo gij het wilt aannemen, hij is de Elia die komen zou. Wie oren heeft om te horen, die horen. Gemeente, de tekst voor deze morgendienst, op deze tweede adventszondag, die vinden wij in de versen 2 tot en met 6. En de tekst waar het in het bijzonder om gaat, dat is vers 3. En die wil ik met u nog een keer lezen. En dan gaat het om deze woorden: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Het thema voor de preek van vanmorgen is de adventsvraag van de heraut van de koning. De adventsvraag van de heraut van de koning. Jongens en meisjes, wat is een heraut? Een heraut, dat is iemand die voor de koning uitgaat. Die de weg bereidt. Die het eerst als allereerste komt zeggen dat de koning komt. En daarom dit thema, deze vraag die we gelezen hebben, ik zeg het iets speciaal even voor jullie. Deze vraag: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Is de vraag van Advent van Johannes de Doper, de heraut van koning Jezus. Gemeente, er is dankzegging gevraagd voor de geboorte van Ilse Butt. En er is ook dankzegging gevraagd voor zuster Broeren. Zij is gisteren thuisgekomen uit het ziekenhuis. Wij zullen de Heere bidden en wij vragen om zijn zegen ook over deze dienst. Heren, toen wij hier binnenkwamen, toen was de Bijbel al geopend. En we hebben onze plaats ingenomen en we zijn nu samen vergaderd rondom dat geopende woord. Met onze kinderen en kleinkinderen, als we die mogen hebben. Met degenen die ons lief zijn en misschien geeft dat wel gelijk pijn in het hart, omdat er zijn die we missen. Maar heren, juist met al die dingen van ons leven, ons hele bestaan, en dan kent u in ieder van ons persoonlijk, ook de jongens en de meisjes en de grotere jeugd, de oudere jeugd. Maar dan weet u ook precies wat er leeft in het hart van een ieder van ons. Want we zijn voor u geen onbekende. Want u kent zelfs van verre onze gedachten. En daarom weet u, heren, hoe wij naar de kerk gekomen zijn. Op deze zondagmorgen, die de tweede Adventszondag wordt genoemd. Een tijd, heren, waarin wij u in het bijzonder mogen gedenken in uw komst naar deze wereld, maar over dat alles heen ook moeten stilstaan bij datgene wat nog volgen zal, uw tweede komst. Omdat u het heeft gezegd, heren, zie, ik kom haastiglijk. Het is die tijd waarin wij leven. Dat betekent dat we niet zo heel veel tijd meer hebben. Maar dat het wel noodzakelijk is dat wij daarom u, heren, leren kennen in ons leven. En als u al in ons leven gesproken heeft, heren, dat dat ook verdiept mag worden. Zodat we mogen opwassen in de genade en de kennis van u, heren. Heren, het stelt ons wel gelijk ook voor de werkelijkheid van ons bestaan. Dat wij zonder u niet kunnen leven. En als we nog zonder u leven, dat het dan de hoogste tijd is dat we ons bekeren tot u. Maar dat is de roepstem van uw woord, bekeert u. Want waarom zou u sterven? Zo roept u ons vandaag, heren. En zo wilt u zichzelf ook laten zien. Als die God die nu zelf wil geven datgene wat nodig is. En laat het dan in ons hart mogen leven. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn krachten op zijn onfeilbaar woord. En daarom ligt het woord open, Heere. En daarom wilt u tot ons allemaal spreken. En daarom vragen we, Heere, geef dan dat de boodschap in alle duidelijkheid en in eenvoud mag worden gebracht. Dat uw dienaar het werk mag doen van een evangelist. En dat wij, zoals we hier samengekomen zijn, stil zullen wachten op datgene wat u tegen ons zegt. Dan valt alles van mensen weg. En dan mogen we samen horen naar wat de Geest tot de gemeente zegt. Wees dan zo in ons midden, Heer. Dat hebben we niet verdiend. Maar wij vragen het u, Heer, uit genade. Spreek tot onze harten. Spreek in onze levens. Wilt u geven, heren, dat het woord voor vanmorgen, van vanmorgen ook mag dienen tot de uitbreiding van uw koninkrijk. Tot meerdere wasdom. Dat het mag zijn, heren, tot eer en verheerlijking van uw grote naam, want daar gaat het om. En zo vragen we om uw zegen, omdat we het zonder u niet kunnen, heren. Ook vandaag niet. Dat geldt voor hier in Middelhannis. Dat geldt ook voor de post in Gent, waar onze broeder Procé vandaag het woord mag brengen. Geef ook daar uw zegen en zorg ook voor hem daar. Als hij is in een klein groepje mensen, waar het door uw genade ook vaak zo vol mag zijn. Omdat u het ook wil laten weten, heren, dat u in het midden bent. En mag het zo vol zijn in Middelhannis, en mag het zo vol zijn in Gent, en mag het zo vol zijn op al die plaatsen, heren, waar uw woord wordt gebracht. Opdat uw koninkrijk eindeloos wordt uitgebreid. Heere, dank dat we elkaar ook zo mogen ontmoeten. U weet ook wat een ieder van ons nodig heeft, ook in de tijdelijke en moeilijke dingen van het leven. Er zijn veel zorgen. We bidden voor diegenen die behandelingen moeten ondergaan, ook een zuster van de gemeente die daar heel veel pijn bij heeft. Heere, wilt u zich ook alstublieft over haar ontfermen en geeft u daarin ook verlichting. Wees, Heere, met de kruisen die we van elkaar niet weten, die verborgen zijn of misschien maar in een kleine kring bekend zijn. En wij vragen, Heere, wilt u ons dan geven dat wij mogen leren om dat kruis ook te dragen? Dat we leren het op ons te nemen. En wilt u het dan zo maken, Heere, dat we het zelfs vrolijk mogen nadragen? Al gaat de weg soms heel diep. Wilt u zijn met degenen die zich eenzaam voelen? Die zitten hier misschien wel midden in de gemeente en ze voelen zich alleen. Heere, wilt u ze bezoeken en tot hun hart spreken? We bidden voor de jongens en de meisjes die er zijn. En geeft u wat ze nodig hebben, Heere, de kleine kinderen. Geef dat ze er iets van mogen meenemen, wat ze nooit meer zullen vergeten. We bidden in het bijzonder ook voor de oudere jeugd. Heere, wilt u geven dat het woord voor hen ook verstaanbaar mag zijn? En wilt u in hun harten werken en wonen? Ze kunnen vaak zoveel vragen hebben. En het is ook niet gemakkelijk in de tijd waarin wij leven. Er zijn zoveel vraagtekens te stellen, ook bij het kerkelijk leven. Maar nu vragen wij u, Heere, wilt u geven dat het woord zo mag zijn, dat ze zich er niet alleen door worden aangesproken, maar dat het ook hun hart mag raken. Want dat is het bijzondere werk van u, Heere. Dat doet u door uw Heilige Geest. En u zegt het in uw woord, bij voorbaat al. U zegt, ik sta aan de deur en ik klop. Heere, wees in ons midden. We willen uw grote naam danken voor het goede wat we hebben ontvangen, ook in de achterliggende week. En dan mogen we wel heel in het bijzonder danken dat u aan Jaap en Helene een dochter heeft gegeven. Esther, Pauline. Heren, wilt u zorgen voor dat kleine meisje? Wilt u geven, Heren, dat de naam van Ilse mag geschreven staan op de rol waarop u al uw volk schrijft, zodat ze geteld is als in Israël ingelijfd. En dat ze niet alleen de naam Esther Pauline zal dragen en Ilse genoemd wordt, maar dat ze de naam van Sion's kinderen mag dragen. Heer, u heeft geholpen, ook dwars door de moeite die er waren, met de complicaties die er waren bij de bevalling. Wat een angst geeft dat. En wat een zorgen zijn er dan. Wat voelen we ons dan klein en machteloos. Maar Heere, nu heeft u alles wel gemaakt. En dan mogen we samen met de gemeente u danken dat u nieuw leven hebt gegeven. En dat u heeft gezorgd dat ook de moeder en het kindje thuis mochten komen. Heere, dan mogen we ook eindigen in u. En geef dat we dat voortdurend zullen doen. En mag er blijdschap zijn in de gemeente. Verwondering dat u weer nieuw leven geeft. Het is de toekomst van uw kerk, Heere. Als er kinderen worden geboren. U gaat door met uw werk en u laat dat dus ook vanmorgen weer aan de gemeente zien. Verheerlijk dan uw grote naam, Heere, in de uitbreiding van uw koninkrijk. Van ouderen en van jongeren. Van kleine kinderen, ja zelfs van dit kleinste kind van de gemeente. En zo wacht het alles op u. We danken, Heere, dat u gegeven heeft dat zuster Broeren weer mocht thuiskomen uit het ziekenhuis gisteren. Heer, u heeft ook voor haar willen zorgen. En u kent de zorgen van haar leven. En u weet alles wat ze nodig heeft. Elke vraag die zij stelt, die is bij u bekend. En dat mag ook blijken uit de prediking van vanmorgen. U weet het alles al. En daarom leggen we het ook allemaal maar in uw handen, Heere. Ook die dankbaarheid van deze zuster. Want ze zal ook moeten belijden dat ze dank tekort komt. Dan wilt u haar in het verdere ook gedenken. Heere, zo ziet het ook in deze dag alles op u en het blijft alles op u wachten. En daarom alleen is onze hulp en onze verwachting in uw drie enige naam. Heren, wij bidden het u. Uit genade, in de vergeving van al onze zonden. Alleen om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen zingen. En tijdens de samenzang wordt er gecollecteerd. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk. En de tweede collecte is bestemd voor de bouwkas. En we zingen dan met elkaar uit de lofzang van Zacharias. De versen 3 en 4. Hij spelde ons dat wij te allen tijd, wanneer die blijde heildag rees, van s vijands dienstbaar juk bevrijd hem dienen zouden zonder vrees. En dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. De versen 3 en 4 van de lofzang van Zacharias. Wij zingen straks na het amen van de preek Psalm 34, vers 9. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed ten alle tijd, nabij en goed, in tegenheid en smart. Gemeente, jongelui, stel je dit eens voor. De luide roep van de heraut klinkt door de straten van de stad. En de mensen komen dichterbij en ze drommen samen op de marktplaats. De koning komt. De koning komt. Zie je ze voor je? Al die samenkomende mensen, mannen en vrouwen en jongens en meisjes. De koning komt. Ja, daar wil je toch bij zijn. Die koning die wil je toch zien. Die koning die wil je toch dienen. Die koning wil je toch horen. En de heraut roept nogmaals. De koning komt. En dan komt de koning binnen. Door de stadspoort. En hij komt dichterbij. En nogmaals roept de heraut, de koning, en hij stopt. En het wordt heel stil, al die mensen moeten zwijgen. En klinkt de stem van de heraut voor iedereen hoorbaar, terwijl hij wijst naar de koning. Bent u eigenlijk wel de koning? Ja, gemeente, dan gaat het dus over u. En dan gaat het over jou en het gaat ook over mij. Is hij uw koning? Dat was toch het thema? Het ging toch over de heraut van koning Jezus? Of dien je die koning niet? Of doe je dat een beetje voor de vorm? Of kom je niet eens naar buiten op het moment dat je genodigd wordt om naar zijn stem te horen? En als dan de koning, om even nog in dat verhaal te blijven, door de stadspoort naar binnen komt, dan neem je nog niet eens de moeite om uit je huis te komen. En toch was dat vanmorgen niet waar, gemeente. U bent vanmorgen allemaal naar buiten gekomen en u bent allemaal hier gekomen. Want u bent gekomen om de stem van de koning te horen. En toch blijft die vraag nog wel even achter in onze gedachten. Want dat is dus uiteindelijk de adventsvraag van de heraut van de koning. Wat we zojuist gelezen hebben. En die vraag, die is voor ons vanmorgen ook de adventsvraag om ons leven eens naast te leggen. Zijt gij degene die komen zou? Of verwachten wij een ander? De preek heeft twee punten. Heel eenvoudig, ze zijn makkelijk te onthouden. De vraag van de heraut en het antwoord van de koning. De adventsvraag van de heraut van koning Jezus, de vraag van de heraut en het antwoord van de koning. En waar bevindt zich de heraut, gemeente, in het gedeelte wat we gelezen hebben uit Matteüs 11? Waar bevindt zich die voorloper van de Heere Jezus Christus? Hij bevindt zich in de gevangenis. Daar begint het mee. Die kon dus niet zijn huis uitgaan. En die kon dus niet gaan luisteren naar de stem van de koning. Zoals u vandaag wel. En de luisteraars die via de kerktelefoon meeluisteren vandaag, die kunnen het ook horen. Maar in de gevangenis kon Johannes niet meeluisteren. En moest hij het hebben van zijn volgelingen, zijn discipelen, die dan af en toe toch op de een of andere manier de gelegenheid gekregen hebben om bij hem op bezoek te gaan, om eens met hem te spreken. Kennelijk had hij een zekere vrijheid toen hij gevangen gezet was door koning Herodes. Want koning Herodes was eigenlijk een beetje bang voor hem. Hij wist wel dat die Johannes toch wel een bijzondere man was. Maar gemeente, nou zit die zogenaamde bijzondere man, die zit dan in de cel. En dan moet je toch eens proberen om je dat wat eigen te maken, je daar eens wat in te verplaatsen. Stel je nou toch voor. Dan heb je gelopen voor het evangelie, mag ik het zo even zeggen? Misschien wel meegelopen met die mars voor het leven. En dan zit je in de gevangenis, opgepakt. En dan valt de deur van de cel in het slot. En daar zit je dan. En wat ga je dan doen? En dan moet je niet maar meteen zeggen van ja, dan ga je natuurlijk bidden. Laat ik maar heel eerlijk zijn, bij mij begint het dan niet zo. Dan rijzen de vraagtekens omhoog in je leven. En dan zijn er de waaroms. En dan kun je misschien in een heleboel dingen nog wel meegaan. Maar dan komt er een moment dat je het uitroept, waar is God? Of niet? Ik denk toch dat het herkenbaar is in het leven van velen. Dat er dingen kunnen zijn in je leven waar je totaal mee vastloopt. Je kunt gevangen zitten in je eigen vragen, je eigen situatie. De problemen over je gezondheid, die problemen over in je gezin, in je huwelijk. Problemen over je kinderen die misschien nu net niet hier in de kerk wilden zijn vandaag. Of moet ik me nu speciaal tot jou richten, die vandaag dus wel in de kerk gekomen is en die misschien vanmorgen nog wel even woorden had met zijn vader of met zijn moeder? Ik heb eigenlijk helemaal geen zin om naar de kerk te gaan. Ja, maar ga dan toch maar mee, jongen of meisje. En je bent gekomen en je zit hier. Met al je vragen. En zo heeft de heraut van de koning, van koning Jezus, die heeft zo ook zijn vraag. En hij zit daar in de gevangenis. En nu heeft hij het een en ander gehoord via die discipelen van hem. En dat hebben we met elkaar gelezen in vers 2. En Johannes in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond twee van zijn discipelen. Hij heeft de werken van Christus gehoord. Nou, dat mogen we ook vergelijken vanmorgen met deze dienst, want wij horen vanmorgen allemaal, u, jij en ik, de verkondiging van de werken van Christus. En toch zit er iets bij Johannes wat hij helemaal niet meer rond kan krijgen. Want nou heeft hij van de werken van Christus gehoord. En hij zit met een probleem. Hij vraagt zich af, kan dit nou allemaal wel? Is dit nou helemaal juist? Klopt het wel? Is hij wel die beloofde van wie mijn vader Zacharias heeft gezongen? En zoals wij het straks hebben meegezongen.
En zoals het in de Bijbel staat, in de onberijmde versie van datgene wat Zacharias heeft gezongen, dat wij verlost zijnde uit de hand van onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem, al de dagen van ons leven. Van dat juk bevrijd. En dan zit je zelf in de gevangenis en je bent gevangen genomen door koning Herodes. Terwijl je vader je heeft leren zingen dat hij je verlossen zou van de hand van de vijanden. En dan zit je in je gevangenis, gemeente. En dat is een echte vraag van Johannes geworden. En dat is gaan groeien in zijn hart. Even een vraag tussendoor. Zou het dan werkelijk waar zijn dat Johannes niet in God gelooft? Nee, dat is het niet. Zou het dan in het leven van Johannes zo zijn dat hij niet gelooft dat Jezus de Messias is? Nee, gemeente, dat is het ook niet. Maar Johannes heeft nog maar een beperkte blik. Johannes heeft niet datgene gezien, gemeente, wat wij allemaal wel gezien hebben in het woord. Wij hebben het Nieuwe Testament. Wij leven onder het Nieuwe Verbond. Aan ons is de Christus geopenbaard in zijn volheid en in al zijn werken. Maar van het werk wat Christus deed, wist Johannes uiteindelijk nog maar een heel klein beetje. Zal ik het even eenvoudig proberen te maken voor jullie jongens en meisjes, want anders ga je afhaken en dat wil ik eigenlijk niet. Misschien heb jij het ook wel gezongen op school, juist in de achterliggende weken, misschien ook wel in de voorbereiding op kerst, en je bent daar misschien nog wel mee bezig. Om dat versje te zingen van in Bethlehems stal lag Christus de Heer in doeken gehuld als kindje ter neer. En dat wist Johannes. Zou hij dat niet weten, gemeente? Johannes weet dat heel goed. Het was zelfs zo dat toen Elisabeth en Maria elkaar ontmoetten, dat Johannes opsprong in de buik, in de baarmoeder van Elisabeth. Zou deze Johannes dan niet weten van de Christus? Ik zou bijna zeggen, hij weet het als geen ander. Maar als we het versje nou eens even afmaken, want daar wil ik eigenlijk naartoe met de jongens en meisjes. Voor hem was geen plaats meer in herberg of huis. Dat zal Johannes ook echt wel meegekregen hebben, denk ik. Dat toen de Heere Jezus geboren werd in Bethlehem, dat er geen plaats voor hem was. Maar hier begint Johannes al een beetje vast te lopen, want nou is er ook voor hem helemaal geen plaats. En dan wil hij best nog wel zien dat hij de Heroud is en dat de koning inmiddels gekomen is. Maar hij loopt vast, gemeente, op de werken. Jongens en meisjes, zijn wieg was een kribbe. En jullie kunnen het afmaken. En u ook, gemeente, al is het dan misschien maar een gezang. Maar ik hoop dat het ingekerfd is in het diepste van je hart. Broeders, dat is de boodschap waarop je de gemeente moet wijzen. En dat is de boodschap vandaag. Zijn wieg was een kribbe. En zijn troon was een kruis. En dat wist Johannes niet. En daar had hij ook geen zicht op. En daar is hij uiteindelijk helemaal mee vast komen te lopen. Want hij kan het niet rijmen. Hij kan het niet bij elkaar krijgen. Hij ziet dat er dingen zijn die uiteindelijk helemaal niet kloppen naar zijn idee. Want Herodes zit nog steeds op de troon. En hij was de heraut die riep: de koning komt. Hij die gezegd heeft: ik ben de stem van de roepende in de woestijn. Die de weg bereiden zal van de komende koning. Ik zijn heraut. En nu ben ik monddood gemaakt. Nu moet ik zwijgen en nu zit ik in de gevangenis. En nu loop ik vast op hetgeen wat ik hoor van mijn discipelen over de werken van Christus. Want hij heeft een heel ander beeld, gemeente. Hij is, en dat moeten we goed weten en dat moeten we ook zien, hij is de laatste profeet van het Oude Testament. Dat hebben we zojuist in het vervolg gelezen, daar gaan we nu niet verder op door. Maar de Heere Jezus maakt dat wel duidelijk aan ons. Als hij uitlegt in het Nieuwe Testament dat Johannes veel meer is dan een profeet, maar dat hij dus ook een profeet is. Hij is de laatste profeet van het Oude Verbond. En Johannes wist dus niet van die laatste woorden, jongens en meisjes, dat de troon van koning Jezus een kruis zou zijn. Gemeente, zo kan het gaan. Als het anders gaat dan je verwacht, dat geldt ook in het kerkelijk leven, dat geldt ook in het geestelijk leven, dat geldt ook in het leven van elke dag. Maar juist, dat wil ik onderstrepen, juist wel in die dingen die te maken hebben met dat diepste in je hart. U die de Heere vreest. Toen de Heer in je leven kwam, toen is er heel veel in je leven toch veranderd. Dat kan niet anders. En nu ben je toch nog vastgelopen. Met heel veel raadsels in je leven. Omdat het toch zo anders gaat dan dat je had verwacht. Misschien ben je wel stilgezet met een bepaalde tekst en toen heb je gedacht, dat is hetgene wat de Heere zegt. En nu blijkt dat de Heere toch een hele andere kant op gaat dan hetgeen wat je had verwacht. U kent misschien dat boek wel van Boston. Het kromme in ons levenslot. Zo krom kan de weg gaan, dat je je afvraagt. Zijt gij degene die komen zou? Of verwachten wij een ander? Ik wil u dienen, heren. Maar mijn ziel begrijpt u niet. Ik begrijp u niet meer. Het is donker geworden. En dan slaat de twijfel toe. En dan komt de duivel op bezoek. Want die komt altijd op de zwakste plaatsen je aanvallen. Die komt dus als je in de gevangenis zit. Oh, hij wil ook graag naast je zitten in de kerk. Maar hij is, op deze plaats is hij wel heel erg bang, gemeente. Denk daar wel goed om. Want hier klinkt het woord van het evangelie. Maar als je zwak bent van binnen. En als je twijfelt. En als je je opgesloten voelt in de gevangenis en u mag zelf de naam van die gevangenis dan invullen. Ja, terwijl je de Heere kent. En daar weet iedereen van die de Heere dient. Dat hij je zo kan benauwen en kan aanvallen en dat hij dingen tegen je kan gaan zeggen. En dat hij dan ook tegen jou gaat zeggen en tegen u gaat zeggen. Dat klopt toch allemaal niet. Dat kan helemaal niet waar zijn. Ja joh, het staat wel in de Bijbel, maar je moet het toch anders lezen. Jij hebt je vergist. Denk je nou werkelijk dat jij een kind van de Heere bent? Nou, gemeente, zo spreekt de vorst van de duisternis. En dan is er aanvechting. En je vraagt je af, is hij er wel? Zou God zijn gena vergeten? Nooit meer van ontferming weten? Gemeente, Johannes de Doper, die heeft één ding wel heel goed gezien. Als ik nu deze vraag heb en ik loop in deze dingen nu zo vast in mijn leven. Zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een ander? Dan moet ik dus bij hem zijn om het antwoord te vragen. Dat is wel belangrijk, gemeente, dat we dat ook doen. Jongens en meisjes, met vragen die je hebt in je leven, juist als het gaat over de Bijbel en als het gaat over het geloof, als het gaat over de kerk. Vragen in je leven waar je zelf mee vastloopt. Nou heb ik het op deze manier gehoord en nou hoor ik het ineens op een andere manier en dat strijdt tegen elkaar. Waar moet je er dan bij zijn? Nou, dan moet je zijn naar het adres waar Johannes naartoe gaat. Naartoe gaat? Nee, hij kan niet zelf gaan, want hij zit in de gevangenis. Die deur is echt niet open gegaan zoals bij Petrus. Je zou toch verwachten dat de Heer nou toch ook een engel zou zenden en tegen hem zou zeggen midden in de nacht, kom maar, Johannes, doe je jas aan en de ketenen vallen zomaar van je af en je mag naar buiten gaan en je mag weer je werk doen. Maar dat doet de Heer niet. De Heer gaat zijn eigen weg met Johannes. Maar Johannes die blijft dan niet bij de pakken neerzitten, om het zo te zeggen. Maar Johannes die stuurt twee volgelingen naar het goede adres. Zodat hij kan horen naar het antwoord van de koning. Dat is onze tweede gedachte, ons tweede punt. Ja, gemeente, Gods weg is vol van raadsels. Als Abraham Isaac moet offeren, de beloofde zoon, en hij krijgt dan die opdracht van de Heere, wat zal er in Abraham omgegaan zijn? Wat zal er in Mozes leven omgegaan zijn, toen hij uiteindelijk dan die rijkdom en de schatten van Egypte heeft verlaten, en daarin dus de goede keuze mocht doen, en dan loop je daar 40 jaar lang door de woestijn te slenteren. Helemaal alleen. Dag in, dag uit. Vragen. En het volk van God? Gods weg is in de zee. Ja, er komt een pad over de bodem van de zee. En daar staan er die muren van water aan weerskanten. En daar mag je dan doorheen. Maar hoe benauwd is het geweest? Het gaat anders dan je verwacht. Op het moment dat het volk van Israël uit Egypte vertrekt, dan kan elke kaartlezer, die kan zien, ze gaan gelijk de verkeerde kant al op. En dan gaat notabene de Heere voorop. Kijk, en die vragen die heeft Johannes dan doorgegeven aan zijn discipelen. Daar heeft hij dus met hen over gesproken. En hij zegt, nou moet je het maar eens aan de Heere Jezus gaan vragen. En zo zijn discipelen gegaan. En toen zijn ze naar de Heere Jezus toegegaan. En toen hebben ze dus de vraag van Johannes hebben ze gesteld. Die adventsvraag van morgen. Zijt gij degene die komen zou? Of verwachten wij een ander? En dan komt het antwoord van de koning in vers 4. En Jezus antwoordde en zei tot hen, gaat heen en boodschapt Johannes weder hetgeen gij hoort en ziet.
De blinden worden ziende en de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd en de doven horen, de doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Je ziet die discipelen gaan, of niet? Met die vraag. En ze komen dan bij de Heere Jezus. En wat doet de Heere Jezus dan? Gaat dan de Heere Jezus gelijk een antwoord geven op de manier zoals zij ook zouden hebben verwacht? Want wat verwacht je dan dat de Heere Jezus zal gaan zeggen? Nou, dan zal de Heere Jezus toch zeggen: ja, ik ben de Messias. Ga maar tegen Johannes zeggen dat ik de Messias ben. En dat hij niet op een ander hoeft te wachten, want ik ben de Christus, de Zoon van de levende God. Ja, maar gemeente, dat wist Johannes al. Want toen de Heer Jezus werd gedoopt, toen heeft God dat zelf tegen hem ook laten zeggen. Hij heeft de stem van God gehoord, een stem uit de hemel die klonk. Dit is mijn Zoon, dit is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hij wist het van Gods wegen. Duidelijker kan het toch niet in je leven gezegd worden, gemeente. Als de Heere direct spreekt. Wij horen doorgaans de Heere spreken door middel van zijn woord. Dat is zijn gewone weg. Maar de Heere wil Johannes, die in de gevangenis zit, hij wil zijn heraut, wil hij onderwijs geven. En hoe doet hij dat? Hij laat die twee discipelen een dagje meelopen, mag ik het zo zeggen? Stage zouden wij zeggen in onze tijd, jongelui. Er zijn hier ook jongeren die hebben op een gegeven moment een periode, dan moet je zo'n snuffelstage lopen, zoals dat heet. Dan mag je meelopen, dan kom je in een bedrijf, of je komt in het onderwijs, of je bent in een winkel, of waar dan ook. En dan mag je er eventjes, je zou kunnen zeggen, aan ruiken hoe het dan gaat. Nou, dat doet de Heere Jezus nou met deze twee discipelen. Hij laat deze discipelen maar een dagje met hem meelopen. En zo lezen we het ook, want dat heeft de Heer Jezus zojuist gezegd. Gaat heen en boodschap Johannes weder hetgeen gij hoort en ziet. Met je oren en met je ogen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En ik heb het zelf gezien. En met wat je dan gehoord hebt en wat je dan gezien hebt, mag je dan verslag gaan doen. Als je weer terugkomt bij je meester. En zo doen deze discipelen verslag, gemeente. Deze Jezus die op bezoek gaat bij tollenaren en bij zondaren. Ja, dat kan Johannes niet plaatsen. Deze Jezus die daar in steden zich bevindt, waarvan je zou kunnen zeggen, hoe is het mogelijk? Wat doet Jezus in Jericho, in een stad die er niet eens mag zijn? Ja, al begrijpt mijn ziel u niet, en wil de Heere laten zien en laten horen, zodat je getuige zult zijn van datgene wat je ontvangt. Zo werkt de Heere vandaag ook, gemeente. En dan bij ons, vooral door middel van het horen. Zodat je hoort. Ja, en dat je op zo'n manier mag horen, zodat je het als het ware ook ziet. En ik hoop dat de Heere ons dat geeft, gemeente. Dat je het als het ware voor ogen mag zien. Daarom hebben we de Bijbel gekregen. Ik vind het zo'n wonder dat wij in Gent Bijbels mogen meegeven aan mensen die daarom komen vragen. Want door middel van dat woord, wat ze dan lezen, wat ze ziende lezen, en zo ook mogen horen wat de Heere daaruit zegt, zo kunnen ze toch immers alleen de Heere Jezus leren kennen. Dat is toch ook de weg voor u, gemeente? Dat is ook de weg voor u.
Als u de Heere mocht leren kennen. En als hij in je leven gesproken heeft. En dat is ook de weg voor u of voor jou als je zo aangevochten wordt en bestreden wordt. Dat je zegt, ja, aan de ene kant dan geloof ik het wel. Maar aan de andere kant ben ik nog zo bang voor die dingen in mijzelf. Ja, maar wij moeten met het avondmaalsformulier ook niet zoeken naar datgene wat van binnen te vinden is. Maar wij moeten leren om de zaligheid buiten onszelf te zoeken. Alleen in deze koning, alleen in deze Heere Jezus Christus. Wij moeten het leven vinden in zijn offer. En daarvan zou Johannes dus toch wel wat moeten weten. Want Johannes kende de Bijbel van die tijd, de Tenach, die kende hij heel goed. Hij heeft het gelezen uit de Bijbel, hij heeft ook Jesaja 53 gekend. Johannes, dat heb je toch geleerd uit de schrift? Ja, maar toch gemeente, Johannes heeft niet dat zicht gekregen op de Christus zoals wij dat vandaag de dag wel mogen hebben in het nieuwe verbond. En dan zie je ze komen. Die discipelen die komen opgetogen terug bij Johannes de Doper. Die helemaal gestruikeld is over die adventsvraag. En misschien net zoals u op deze tweede adventszondag gestruikeld. Zijt gij degene die komen zou? Of verwachten wij een ander? En dan gaan ze verslag doen van hun werk. En dan hoor je ze roepen. De blinden worden ziende. En de kreupelen wandelen en melaatsen worden gereinigd. En de doven horen en de doden worden opgewekt. En de armen wordt het evangelie verkondigd. Wat een rijke samenvatting, gemeente, van datgene wat de Heere Jezus doet. En wat zij gehoord hebben en wat ze gezien hebben. Dan heb je wat te vertellen, toch, of niet? Heeft u ook wat te vertellen aan uw kleinkinderen? Het is altijd wel mooi als je je kinderen soms eens even een klein geschenk geeft. En ik spreek uit ervaring als opa dat je dan heel graag aan een van je kleinkinderen eens een autootje geeft. En dan zijn ze daar heel blij mee. Maar heb je ook nog wat anders te vertellen aan je kleinkinderen? Hebben vader en moeder Bud nou straks, en daar moeten ze eigenlijk vandaag al mee begonnen zijn, iets te vertellen aan die kleine Ilse? Van jongs af aan, hè? David zingt ervan. Dat het al was voordat hij geboren was. Ik denk dat die ouders dat ook wel gedaan zullen hebben. Gebeden voor hun ongeboren kindje, daar ben ik zeker van trouwens. Maar dat je wat te vertellen hebt, gemeente. Je hebt toch wel iets door te geven als vader of moeder? Of als oom of tante, ook als je alleenstaand bent. Hè? Dat kan soms heel pijnlijk zijn als het gaat over voorbeelden van kinderen en kleinkinderen. Dat besef ik best wel. Maar denk erom dat je dan ook in de gemeente bent. En dat je dan als eerste moet bidden voor de kinderen van de gemeente. Want dan heb je ze ook wat te vertellen. En als je nou vandaag tot de ontdekking komt en ik heb eigenlijk helemaal niets te vertellen. Jij hebt een kleiner broertje, maar je kunt helemaal niets over de Heere zeggen tegen hem. Dan ben je arm. Ja, maar dat is toch mijn broertje en dat moet ik dan toch overlaten aan mijn vader en moeder? Nee. Voelen we hoe dichtbij het komt, gemeente? We kunnen ons vandaag niet afmaken met een soort afschuifsysteem. Zoals het in veel kerken gebeurt dat je een heleboel werk alleen maar overlaat aan de kerkenraad. Kan niet hoor. Ik hoop dat de adventsvraag van Johannes vandaag de uwe is of wordt. Verwachten wij degene die komen zou. Dat je met die vraag in je hart, met die bede in je hart, straks weer naar huis mag gaan. Heere u. Al begrijp ik er zelf helemaal niets van. Van wie verwachten wij het, gemeente? Johannes is hier gestruikeld. En daar maakte de Bijbel dus geen geheim van. Dat wordt ons vandaag voor ogen gehouden op deze tweede adventszondag. Dat Johannes de Doper uiteindelijk gestruikeld is over advent. Moet ik het zomaar duidelijk maken? Hij is gestruikeld, zo staat het er eigenlijk letterlijk. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. En dat woordje geërgerd worden, dat heeft eigenlijk altijd te maken met struikelen. Je struikelt over een steen, je struikelt over iets of je struikelt over iemand. En zo kun je dus ook over de Christen struikelen, gemeente. Over de steen. Door de tempelbouwer zijn plaats kreeg. Nee, hij werd veracht. Die steen werd weggeworpen. Die werd als onnut beschouwd. Niks mee te beginnen met die steen. En hij wordt tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Zie je ze, die mannen? Ze kijken om zich heen. Waar is die steen gebleven? Nergens meer te vinden, totdat ze erachter komen dat hij inmiddels al is ingemetseld en de belangrijkste steen wordt van heel het gebouw. En dat is nou precies het werk van de Heere Jezus Christus. En dat is nou hetgene wat dus Johannes de Doper niet kon zien. Maar wat hij nu krijgt te zien door middel van zijn twee discipelen die teruggekomen zijn en die dan precies datgene vertellen wat nu zo nodig is. Want de Heere Jezus overwint de wereld. En hij overwint de zonde en hij overwint het oordeel. En hij maakt het duidelijk door te laten zien hoe groot en hoe oneindig zijn macht is, gemeente. De weg van de koning, dat is een andere weg dan de weg van de heraut. Hij moet wassen, zo heeft Johannes het zelf moeten zeggen. En ik moet minder worden. Oh ja, en Johannes wil best minder worden. Hij, als de vriend van de bruidegom, hij is vol van hem. Hij is vervuld van de Heilige Geest. Maar weet je waar hij nou het meest op vastloopt? Dat Jezus minder gaat worden. En dat krijgt hij niet bij elkaar. Hij dacht dat Jezus zou zijn diegene die ons bevrijden zou van alle vijanden. En daar had hij een heel ander beeld bij. Dat is het oud-testamentische beeld. Want dat lees je in heel de Bijbel, lees je dat terug. Moeten we goed lezen. Nee, Johannes wordt door de Heer Jezus niet veroordeeld. Maar hij wordt wel aangewezen als degene die op dat moment struikelt over de werken van Christus. En dus een inschattingsfout maakte die heel begrijpelijk is, maar die hij dan toch moest leren. Want hij moest leren dat Christus ook minder wilde worden. En dat is nou zo'n heerlijke adventsboodschap, gemeente. Dat Christus zo minder wilde worden en minder wilde worden en lager en kleiner en kleiner. Zo is hij al geboren, als een klein kindje, neergelegd in een kribbe, een voerbak voor de beesten. Zodat u en jij en ik erbij kunnen. Maar je moet wel door je knieën. En je moet wel buigen. En dat u die zit in de allerdiepste aanvechting en strijd en je komt er maar niet uit en je begrijpt het maar niet. Zoals Jacqueline van der Waals het zong in dat prachtige gedicht van wat de toekomst brengen moog. Al begrijpt mijn ziel u niet. Haar ziel begreep er niets van. Maar zalig is hij die mag geloven ook wanneer het oog niet ziet. In de gevangenis zag hij niet zoveel. Hè? Maar het antwoord van de Heere, dat is op deze knecht van de Heere in alle hevigheid aangekomen. Dan blijven we nog met één kleine vraag zitten, denk ik. En dat is deze. is nou hetgene wat de Heere tegen Johannes gezegd heeft aan het einde van het leven van Johannes, want Johannes gaat straks de dood in, is dat dan een berisping geweest? Nou, gemeente, integendeel. Het laatste wat de Heere Jezus tegen Johannes gezegd heeft, dat is een zalig spreking. Een zalig spreking. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Nee, gemeente, Johannes is niet gestruikeld over Christus. Hij heeft hem liefgekregen met heel zijn hart. Maar de Heere heeft door middel van deze geschiedenis nog meer aan zijn knecht Johannes willen leren, zodat hij iets mocht zien van de weg die Christus ging. Hij die zijn werk deed. En die discipelen, jongens en meisjes, die dan komen met hun werkverslag en dan vertellen aan Johannes datgene wat ze gezien hebben en wat ze gehoord hebben. Blinden worden ziende, kreupelen wandelen, melaatsen gereinigd, doven horen, de doden worden opgewekt, de armen wordt het evangelie verkondigd. Lees het maar in je Bijbel, Johannes. Lees het maar in de geschriften, lees het maar in Jesaja in 35, Johannes. Als dan zullen der blinden open gedaan worden en der doven oren zullen geopend worden. Als dan zal de kreupelen springen als een hert en de tong van de stomme zal juichen. Lees het, Johannes, in Jesaja 42 van de knecht des Heren. Om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis hen die in duisternis zitten. Ja, en dat zegt de Heere er nou juist net niet bij in zijn antwoord aan Johannes. Want ook daarin gaat de Heere weer helemaal zijn eigen weg. Want Johannes blijft in zijn dodencel. En Herodes blijft op de troon. En de koning, de bruidegom, ja, die zal kruiskoning zijn. Om zo zijn bruid te werven. Die zijn bloed geeft op Golgotha, gemeente. En als we nu onderweg zijn naar kerst, zie dan, gemeente, dat het bloed al ligt in de kribben. En het bloed van Jezus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dat is de nieuwtestamentische boodschap aan ons. Door de aanvechting en door de strijd heen laat de Heere zijn weg zien. Om zo het juiste zicht op de bruidegom te ontvangen. Het juiste zicht op de koning. Zodat Johannes het weer mag zeggen. Ja, hij is gekomen die tot ons komt in 's Heere naam. En de vriend van de bruidegom, Johannes de Doper, zal straks met één zwaardslag thuiskomen. Thuiskomen, gemeente. Waarom zo? Nee, dat is dus niet onze vraag. Daar geeft God ons geen antwoord op. Of misschien ook wel. De Heere haalt zijn kinderen thuis door zijn weg, de weg waarvan hij het in uw en in jouw leven het beste vindt. Maar die weg gaat altijd, gemeente, over Golgotha. En die weg gaat altijd door middel van datgene wat de Heere wil laten zien in zijn evangelie, als hij zelf zijn handen uitbreidt en het vanmorgen ook aan u wil laten zien. Mijn handen. Mijn helende handen en mijn zegenende handen. Mijn wonderdoende handen. Ze zijn doorboord. En door die handen doe ik nu mijn werk. En wil ik dat geen van u verloren gaat, maar dat u allen tot bekering komt en allen behouden wordt en allen eens thuis zult komen. Maar dan door mijn weg, die ik je vandaag wijs, op deze zondagmorgen, hier in Middelhannes. Gemeente, dit is Gods woord. En zo hebben we het gelezen. Wie oren heeft om te horen, die horen. Amen.
De Heere danken. Heere, u weet van al die vragen van ons leven. Van al die rampen en tegenheen waar we zojuist van hebben gelezen en gezongen. En Heere, uit die allen redt hen God. En u doet dat, Heere, op uw eigen weg. Op uw manier. En u wijst ons ook maar één weg. Het is de weg, Heere, die u ons openbaart in uw woord en ook vandaag laat zien. De weg van de Christus van de Schriften. De wetsvervuller. Degene die datgene heeft voltooid wat beloofd was in het Oude Testament. En doe ons daar alstublieft bij leven. En als onze vraag vandaag nog is, zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een ander? Geef dan dat wij het op deze dag mogen zien en horen. Er is geen andere naam aan de mensen gegeven dan die naam door welke wij moeten zalig worden. Het is uw naam, Heere. De naam die we vandaag mochten zien, de naam van koning Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Heere, heb dank voor wat u gaf. Vergeef ons het zondige, geef ons een gezegende zondag verder en mogen we elkaar vanavond opnieuw ontmoeten hier in uw huis. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen onze slotpsalm. uit de lofzang van Zacharias, het laatste vers. Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. Gemeente, ontvang de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.